Welkom bij Radio Maria.
Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
In naam van Vader, del Figlio en dello Spirito Santo.
Amen. In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
I giovani devono dirle al mondo è buono seguire Gesù, è buono andare con Gesù, è buono il messaggio di Gesù, è buono uscire da se stessi alle periferie del mondo e dell'esistenza per portare Gesù. Tre parole: gioia, croce, giovani.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan, het programma waar we opnieuw de mogelijkheid zullen krijgen om een blik te werpen op de pauselijke en Vaticaanse actualiteit. Vandaag willen we in het bijzonder stilstaan bij een evenement dat zal plaatsvinden in het Vaticaan op 1 juli, een belangrijke gebeuren in het kader van de ecumene en ook in het kader van vrede voor het Midden-Oosten. Daar gaan we uitgebreid blijven bij stilstaan vandaag. We horen een vertaling van een boodschap van Paus Franciscus en zullen ook luisteren naar 2 fragmenten uit de persconferentie die werd gehouden bij het voorstellen van dit gebeuren. Alvorens wij dat zullen doen, gaan we ook natuurlijk nog binnen in het Apostolische Paleis en gaan we kijken naar de audiënties die de paus heeft verleend in de afgelopen dagen. En dan kijken we naar vrijdag 25 juni. Dan ontving de paus kardinaal Luis Antonio Tagle, de prefect van de congregatie voor de evangelisatie van de volkeren. Ook ontving hij de aartsbisschop Panti Filibus Musa, de voorzitter van de wereldwijde Lutheraanse federatie, samen met zijn gevolg. Eveneens ontving hij Fra Marco Luzzago, luitenant van de grootmeester van de soevereine militaire orde van Malta, samen met zijn gevolg. En tot slot diezelfde dag nog aartsbisschop Wojciech Zaluski, apostolische nuncius in Maleisië, Oost-Timor en apostolisch afgevaardigde van Brunei Darussalam. Op zaterdag 26 juni ontving de paus kardinaal Marc Ouellet, prefect van de congregatie voor de bisschoppen. Als ook de heer David Maria Sassoli, president van het Europese parlement en zijn gevolg. Hij ontving ook nog kardinaal Blaise Joseph Cupich, de aartsbisschop van Chicago in de Verenigde Staten. En de leden van Caritas Italiana, bij de gelegenheid van de 50ste verjaardag van hun stichting. Op maandag dan, 28 juni, ontving de paus kardinaal João Bras de Avis, prefect van de congregatie voor de instituten van Godgewijd Leven en gemeenschappen van apostolisch leven, samen met de secretaris van hetzelfde dicasterie, aartsbisschop José Rodrigues Carballo. De paus ontving ook de heer Anthony John Blinken, minister van Buitenlandse Zaken van de Verenigde Staten, samen met zijn gevolg. Daarnaast nog een delegatie van het Ecumenisch Patriarchaat van Constantinopel. Hij ontving ook kardinaal Mario Zenari, apostolische nuncius in Syrië. Kardinaal Augusto Paolo Loiodice, aartsbisschop van Siena, Colla de Valdelsa, Montalcino in Italië. En Monsignor Ignazio Sanna, aartsbisschop emeritus van Oristano in Italië. Ja, u hoort het, een drukke agenda voor Paus Franciscus, toch zeker wat betreft die verschillende audiënties die hij verleend heeft in de afgelopen dagen. Zoals u daarnet kon vernemen, zal er op 1 juli in het Vaticaan, en natuurlijk indien u luistert naar een herhaling van deze aflevering, gerieven daar ook rekening mee te houden. We willen natuurlijk zoveel mogelijk verwijzingen, zeg maar, naar tijdsgebonden zaken vermijden, maar in een actualiteitsprogramma is dat wat moeilijker. En zeker wanneer het gaat over zo'n toch wel belangrijk evenement waar we zeker willen blijven bij stilstaan. Op 1 juli zal namelijk met deelname van de belangrijkste leiders van de christelijke gemeenschappen uit Libanon een live uitgezonden gebeuren plaatsvinden en dat wordt dus uitgezonden vanuit het persbureau van de Heilige Stoel. Een dag ter bezinning. Ter gelegenheid van het voorstellen van deze dag en het belang ervan werd er een persconferentie georganiseerd in het persbureau, waar onder meer de kardinaal Leonardo Sandri, prefect van de Congregatie voor de Oosterse Kerken, een toespraak heeft gegeven. We gaan eerst kijken naar de brief die Paus Franciscus heeft geschreven naar aanleiding van deze dag. En dan gaan we kijken naar datgene wat de kardinaal heeft gezegd tijdens die persconferentie. De paus die heeft het volgende geschreven. Aan de katholieke patriarchen van het Midden-Oosten. Beatitudini, dierbare broeders in Christus. Met vreugde heb ik uw uitnodiging aanvaard om mij bij u te voegen op deze bijzondere dag, waarop ieder van u met uw gelovigen een goddelijke liturgie viert om van de Heer het geschenk van vrede in het Midden-Oosten af te roepen en het toe te wijden aan de heilige familie. Vanaf het begin van mijn pontificaat heb ik getracht dicht bij uw lijden te staan. Eerst door een pelgrimstocht naar het heilig land te maken. Vervolgens naar Egypte, naar de Verenigde Arabische Emiraten en tenslotte enkele maanden geleden naar Irak. En vervolgens door de hele kerk uit te nodigen om te bidden en concrete solidariteit te betuigen met Syrië en Libanon, dat zo zwaar op de proef wordt gesteld door oorlog en door sociale, politieke en economische instabiliteit. Ik herinner mij toen goed de bijeenkomst van 7 juli 2018 in Bari, en ik dank u omdat u met uw bijeenkomst van vandaag harten voorbereidt op de convocatie van 1 juli aanstaande in het Vaticaan, samen met alle hoofden van de kerken van het land van de Ceders. De heilige familie van Jezus, Jozef en Maria, aan wie u het Midden-Oosten hebt toegewijd, geeft de identiteit en uw zending goed weer. Bovenal werd het mysterie van de vleeswording van de Zoon van God erin verankerd. Het werd rond Jezus en vanwege hem opgebouwd. Maria gaf hem aan ons door haar ja-woord op de aankondiging van de engel in Nazareth. Jozef ontving hem door zelfs tijdens zijn slaap te blijven luisteren naar Gods stem en gereed te zijn om zijn wil te doen zodra hij ontwaakte. Een mysterie van nederigheid, zoals bij de geboorte in Bethlehem, erkend door de kleinen en zij die ver weg waren, maar ondermijnd door hen die meer gehecht waren aan aardse macht dan aan verwondering over de vervulling van Gods belofte. Om het vleesgeworden woord veilig te stellen, begonnen Jozef en Maria aan hun reis naar Egypte, waarbij zij de nederigheid van de geboorte in Bethlehem dienden te combineren met de armoede van mensen die gedwongen waren te emigreren. Zo blijven zij echter trouw aan hun roeping en lopen zij onbewust vooruit op het lot van uitsluiting en vervolging, dat het lot zal zijn van de volwassen Jezus, die op paasmorgen het antwoord van de Vader zal openbaren. De toewijding aan de heilige familie roept ook ieder van u op om als individu en als gemeenschap uw roeping als christenen in het Midden-Oosten te herontdekken. Niet alleen door de erkenning te eisen van uw rechten als oorspronkelijke bewoners van deze geliefde landen, maar ook door uw zending te beleven als hoeders en getuigen van de eerste apostolische oorsprong. Bij twee gelegenheden tijdens mijn bezoek aan Irak heb ik het beeld gebruikt van het tapijt, dat de vaardige handen van mannen en vrouwen van het Midden-Oosten weten te weven tot precieze geometrieën en kostbare beelden, maar dat het resultaat is van het verweven van talrijke draden die alleen door naast elkaar te staan een meesterwerk worden. Als geweld, afgunst, verdeeldheid ook maar één van die draden kan losmaken, dan wordt het geheel verwond en misvormd. Op dat moment kunnen menselijke projecten en overeenkomsten weinig uitrichten als wij niet vertrouwen op Gods genezende kracht. Zoek er niet naar uw dorst te lessen in de vergiftigde bronnen van haat. Maar laat de voren van het veld van uw hart bewaterd worden door de dauw van de geest, zoals de grote heiligen van uw respectieve tradities deden, Koptisch, Maronitisch, Melkitisch, Syrisch, Armeens, Chaldeus, Latijns. Hoeveel beschavingen en heerschappijen zijn er niet ontstaan, hebben gebloeid en zijn daarna gevallen, met hun bewonderenswaardige werken en veroveringen op de grond. Alles is voorbijgegaan. Beginnend bij onze vader Abraham is het woord van God een lamp gebleven die onze schreden verlicht. Ik laat u mijn vrede, ik geef u mijn vrede, zei de verrezen Heer tot de leerlingen die na Pasen nog angstig waren in het cenakel. Ook jullie dankend voor jullie getuigenis en jullie volharding in het geloof, nodig ik jullie uit om de profetie van de menselijke broederschap te beleven, die de kern vormde van mijn ontmoetingen in Abu Dhabi en Najaf, en ook van mijn encycliek Fratelli Tutti. Wees waarlijk het zout van uw land, geef smaak aan het sociale leven, verlang bij te dragen aan de opbouw van het algemeen welzijn volgens de beginselen van de sociale leer van de kerk, waaraan zoveel behoefte is, zoals is aangegeven in de postsynodale apostolische exhortatie Ecclesia in Medio Oriente, en zoals u in herinnering hebt willen brengen bij de herdenking van de 130ste verjaardag van de encycliek Rerum Novarum. Terwijl ik van harte de apostolische zegen overbreng aan allen die aan deze viering hebben deelgenomen en aan hen die haar via de media zullen volgen, vraag ik u voor mij te bidden. Getekend te Rome, Sint-Jan van Lateranen, 27 juni 2021. Een brief dus gericht aan de katholieke patriarchen van het Midden-Oosten. En u hoorde een opsomming van de verschillende Oosterse kerken die daar verbonden waren. Op dat moment een dag die toegewijd was aan de heilige familie om het Midden-Oosten toe te vertrouwen aan de heilige familie en vrede te vragen. En dus die dag die zal plaatsvinden op 1 juli, die past helemaal in het verlengde daarvan. We gaan kijken naar wat kardinaal Leonardo Sandri, prefect van de congregatie voor de Oosterse kerken, daarover heeft gezegd tijdens die persconferentie die omtrent deze dag heeft plaatsgevonden. We luisteren naar kardinaal Sandri.
L'accoglienza mostrata dal Santo Padre Francesco alla proposta di convocare una giornata di riflessione e preghiera sul Libano si colloca entro un percorso di attenzione al paese dei cedri che viene da lontano.
De aanvaarding door de Heilige Vader Franciscus van het voorstel om een dag van bezinning en gebed over Libanon bijeen te roepen, past in een weg van aandacht voor het land van de ceders die van verre komt. Aan het begin van zijn apostolische exhortatie Een nieuwe hoop voor Libanon schreef Johannes Paulus II: toen ik op 12 juni 1991 een bijzondere vergadering van de bisschoppensynode voor Libanon bijeenriep, was de toestand in het land dramatisch. Libanon was in al zijn onderdelen diep door elkaar geschud. Ik nodigde de katholieken die in dat land aanwezig waren uit om een weg van gebed, boete en bekering te ondernemen die hen in staat zou stellen om zichzelf voor de Heer te ondervragen over hun trouw aan het evangelie en hun daadwerkelijke inzet om Christus te volgen. Het was noodzakelijk dat de herders en de gelovigen door een duidelijke bewustwording in geloof de spirituele, pastorale en apostolische prioriteiten die in de huidige context van het land moeten worden bevorderd zouden onderscheiden en duidelijker omschrijven. Vanaf het begin heb ik de andere kerken en kerkelijke gemeenschappen gevraagd om zich bij deze inspanning aan te sluiten, waarmee uitdrukking wordt gegeven aan de ecumenische intentie van de synodale vergadering, aangezien de hoop op de toekomst van Libanon ook verbonden is met die van de eenheid van de christenen. Het ging ook om de materiële en spirituele wederopbouw van het land, een fundamentele zorg van allen, en deze was alleen mogelijk met de actieve deelneming van alle inwoners, aldus de Heilige Paus. Na een lang voorbereidend proces werd in 1995 in Rome de bijzondere synode voor Libanon gevierd. En de apostolische exhortatie, waarvan ik het begin heb geciteerd, werd door de Heilige Paus uitgesproken tijdens zijn bezoek aan het land van de ceders in mei 1997. Paus Benedictus koos ook hetzelfde land uit om het document te ondertekenen en uit te reiken ter afsluiting van de bijzondere synode voor het Midden-Oosten in september 2012, Ecclesia in Medio Oriente, waar niet minder dan 7 nummers van 11 tot 18, gewijd zijn aan het ecumenische thema dat op meerdere niveaus wordt ontwikkeld. Dertig jaar geleden was de situatie dramatisch, dat hebben we gehoord, maar het lijkt alsof we een kroniek van onze dagen lezen. De christelijke gemeenschap en al haar geledingen stelt zichzelf in vraag, bezint zich en bidt. Ze doet dit in de personen van de hoofden van de respectieve kerken en kerkelijke gemeenschappen die naar Rome komen, niet alleen zichzelf, maar met de roep van een volk dat hen zeker vergezelt in het gebed. Het essentiële programma is aan u uitgedeeld, zodat ik mij zal beperken tot het maken van enkele aantekeningen. Meer dan eens zult u de Heilige Vader en de verantwoordelijken van de kerken en kerkelijke gemeenschappen samen zien wandelen, op weg gaan. Ze doen dat op weg van de Domus Santa Marta naar de Vaticaanse Basiliek aan het begin van de dag, na het welkomst- en begroetingsmoment in de hal van de residentie, waar zij van de avond van 30 juni tot de ochtend van 2 juli te gast zullen zijn. Na het gebed van het Onze Vader dalen zij de trappen af en ieder plaatst een kaars als teken van het gebed dat brandt om de voorspraak van de heilige apostel te vragen. Overdag zullen wij hen niet kunnen zien of horen, want de deuren van de Clementinazaal van het Apostolisch Paleis zullen voor onze ogen gesloten blijven, achter gesloten deuren, in het Cenakel. Bleven de apostelen verenigd in gebed, samen met Maria, en ontvingen zij de gave van de Geest, die hun de moed gaf om te verkondigen. Het zal ons gebed zijn dat niet alleen op die dag in de Libanese parochies en religieuze gemeenschappen kan worden gehoord, dat ons dicht bij hen zal brengen en hen zal steunen in het moment van wederzijds luisteren en bespreken. Net als in de basiliek van Sint Nicolaas in Bari op 7 juli 2018, zal de bijeenkomst tafel rond zijn en daaromheen zullen samen met de Heilige Vader, de Apostolische Nuncius in Libanon, Monseigneur Joseph Spiteri, die als moderator zal optreden, en de 10 hoofden van de christelijke gemeenschappen aanzitten. Aan de katholieke kant de Maronitische patriarch, kardinaal Bechara Boutros Rai, de Syrisch-katholieke patriarch Ignaz Youssef III Younan, de Melkitische patriarch Youssef Absi, de Chaldeese bisschop Michel Kassarj en de Latijns apostolisch vicaris Monseigneur Cesar Essayan. Zoals u weet is de synode ter verkiezing van de opvolger van patriarch Gregorius Petrus de 20e Gabroyan, die op 25 mei is overleden, op 22 juni begonnen. Naar gelang van de uitslag van de stemming zal al dan niet een afgevaardigde van deze patriarchale kerk aanwezig zijn. Zoals u uit het programma kan opmaken, zullen er 's morgens en in de namiddag 3 werksessies zijn die telkens ingeleid zullen worden door een spreker. Het slotgebed in de basiliek zal worden bijgewoond door het bij de heilige stoel geaccrediteerde diplomatieke korps, overeenkomstig de aanwijzingen die hun door de dienstprotocol van het staatssecretariaat zijn verstrekt, en alle mannelijke en vrouwelijke religieuze gemeenschappen zijn uitgenodigd, alsmede de Libanese leken gelovigen die in Rome aanwezig zijn. Net als in de ochtend zullen de Heilige Vader en de hoofden van de kerken samen in processie lopen achter de priester die het evangelie binnenbrengt. De tekst van het ecumenisch gebed voor de vrede zal bestaan uit de verkondiging van enkele passages uit het woord van God, afgewisseld met gebeden, van aanroepingen en liederen uit de verschillende rituele tradities die aan Libanon aanwezig zijn. Met teksten in het Arabisch, Syrisch, Armeens en Chaldeus. Tegen het einde van de viering zal het vredesteken niet op de traditionele manier worden uitgewisseld, in overeenstemming met de voorschriften in verband met de pandemie, maar zullen enkele jongeren aan de christelijke leiders een brandende lamp overhandigen die vervolgens op een kandelaar zal worden geplaatst. Het is de hoop op vrede die de jonge generaties overhandigen om hulp te vragen, zodat zij niet zal worden gedoofd door de beproevingen van het heden. Aan het einde van de plechtigheid zal de Heilige Vader een laatste woord spreken. Alvorens afscheid te nemen, zal hij ter herinnering aan deze dag een geschenk geven. Het logo is rondgedeeld met een toelichting, het beeld van Onze Lieve Vrouw van Harissa, dat over Libanon waakt, herkenbaar is vanaf de zee, een heiligdom dat pelgrims van alle leeftijden, geloofsovertuigingen ontvangt, zal op 1 juli zeker het verloop van de dag begeleiden, zodat spoedig een nieuwe zon kan opgaan, opgeroepen door de hoopvolle woorden van de grote Libanese dichter Cahil Gibran. Voorbij het zwarte gordijn van de nacht wacht ons een nieuwe dageraad. Een jaar na de verschrikkelijke explosie in de haven van Beirut, met de dichte wolken die onze blik verduisterden en met tranen hebben gevuld, willen wij terugkeren om samen met onze broeders en zusters van Libanon de zon te zien.
Grazie a lei, Eminenza.
En zo konden we dus even luisteren naar die toespraak van kardinaal Sandri, die heel kernachtig weergaf waar het eigenlijk over gaat. Het zal een heel mooi gebeuren zijn, waarbij de paus het beetje het voortouw neemt, zeg maar, om al deze patriarchen samen te brengen. En dus zal er een moment zijn waar de patriarchen samen met de paus te zien zullen zijn. Er zullen een aantal gebeuren zijn die je ook zal kunnen volgen via de Vaticaanse media. Maar er zullen evengoed momenten zijn waar de paus niet te zien zal zijn tijdens het hele gebeuren dat wordt georganiseerd. Symbool voor de apostelen die in het cenakel aanwezig zijn, wachtend op de Heilige Geest, samen met de Heilige Maria, en verzameld rond haar, wachtend op de uitstorting van de Heilige Geest, die uiteindelijk hen de kracht en de moed zal geven om het evangelie te verkondigen. Het is niet alleen een diep symbolische daad, het is ook diep spiritueel. We weten dat de katholieke patriarchen, dat er inderdaad verschillen zijn tussen de verschillende ritussen, onder andere, maar dat er ook wel soms conflicten bestaan onder deze verschillende bevolkingsgroepen. En dat is ook niet altijd even eenvoudig. De paus die kiest Onze Lieve Vrouw om zich samen met zijn broeders te verzamelen rond de Heilige Maagd Maria, zoals de apostelen het ooit deden, om zo de Heilige Geest af te roepen. En in de hoop dat dit samenkomen, deze oproep tot gebed, waar wij natuurlijk ook toe uitgenodigd zijn, dat deze werkelijk vrede mag brengen in het Midden-Oosten. En Libanon, die kan daar de voorloper bij zijn. We hoorden al dat het beeld van Onze Lieve Vrouw van Harissa zal gebruikt worden als logo, zeg maar, als teken van dit gebeuren. Wel, het is zo dat Onze Lieve Vrouw van Harissa, van Libanon, een heiligdom is dat ook heel veel door onder andere moslims wordt bezocht. Onze Lieve Vrouw, die wordt namelijk ook onder meer vermeld in de Koran. En er zijn ook een hele grote groep moslims die toch op een of andere manier een devotie of een voorliefde hebben voor de Heilige Maagd Maria. En de paus die zal dit ook weer opnieuw als een brug gebruiken om vriendschappen te sluiten, om vriendschappen te zoeken onder die verschillende groepen. Het wordt alvast een zeer interessant gebeuren. Dus we gaan zo meteen samen met de paus het Angelus bidden. We kunnen dat in het bijzonder doen voor het welslagen van dit gebeuren. En daarna gaan we nog even kijken naar de toespraak die gegeven werd door Monsignor Brian Farrell. Hij is de secretaris van de Pauselijke Raad voor de Bevordering van de Eenheid onder de Christenen. En hij zal een voorstelling geven van de niet-katholieken die aanwezig zijn ook in Libanon en die ook deelnemen aan deze dag van bezinning en gebed. En samen met hem zullen we daar nog even blijven bij stilstaan. Bijzondere dag, bijzondere oproep ook voor ons allen om deel te nemen aan dit gebeuren, aan deze organisatie. We zullen dan ook straks nog even stilstaan bij hoe het verloop, zeg maar, van die dag er zal uitzien, indien u het graag wil meevolgen via de Vaticaanse media. En wij zullen er te gepaste tijden over berichten. Zo, beste luisteraars, is het ondertussen tijd geworden om samen met de paus het Angelus te bidden. Daarna komen we bij u terug met dus de toespraak van Monsieur Farrell.
Angelus Domini nunciabit Mariae.
Et concepite Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Digni efficiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam quesum, Domine, mentibus nostris infunde, ut angelo nunciante Christi Fili Tui, incarnationem coniovim, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis, Domine.
Et lux perpetua luce a Teis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domine.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen. Amen.
Welkom bij Radio Maria.
En zoals beloofd, beste luisteraars van Radio Maria, gaan we nog even verder naar die persconferentie luisteren. Meer bepaald de toespraak die de Monseigneur Farrell heeft gegeven, betreffende dus de aanwezigheid ook van de niet-katholieke groepen bij deze gebedsdag voor Libanon. We luisteren naar Monseigneur Brian Farrell, secretaris van de Pauselijke Raad voor de bevordering van de eenheid onder de christenen.
Limito a presentare brevemente le chiese non-cattoliche che parteciperanno alla giornata.
In deze toespraak wil ik kort de niet-katholieke kerken voorstellen die zullen deelnemen aan de Samen voor Libanon-dag en kort de relatie tussen katholieken en andere christenen in dat land beschrijven. Libanon is zowel een complex als een interessant land. Bijna alle Oosterse kerken, orthodox en katholiek, zijn aanwezig met de grote verscheidenheid van hun riten en tradities, zoals er ook verschillende kerkelijke gemeenschappen zijn die uit de reformatie zijn voortgekomen. Het dagelijks leven, evenals het sociale en politieke leven, is een verwevenheid van samenleven en samenwerking tussen de verschillende kerkelijke gemeenschappen, waarvan de geschiedenis niet altijd vrij is van conflicten of zelfs vervolging. De niet-katholieke kerken die aanwezig zullen zijn op de dag van bezinning en gebed voor Libanon zijn ten eerste de Grieks-orthodoxe kerk van het patriarchaat van Antiochië, van Byzantijnse traditie, geleid door patriarch Johanna de Tiende Yazigi. De belangrijkste zetel is in Damascus in Syrië, maar er zijn veel bisdommen in Libanon, waar ook een belangrijke theologische faculteit is gevestigd in Balamand. Deze kerk is van groot historisch, sociaal en cultureel belang in het Midden-Oosten. De gelovigen van het Grieks-orthodoxe patriarchaat van Antiochië zijn over het algemeen van Arabische afkomst en taal. We kunnen zeggen dat het Arabische christendom al vanaf het begin bestaat en volgens het boek van de Handelingen der Apostelen zeker aanwezig was bij de toespraak van de heilige Petrus op de dag van Pinksteren. Wat de ecumene betreft, geeft deze kerk blijk van een grote openheid en solidariteit en neemt zij deel aan de internationale theologische dialoog van de katholieke kerk met de orthodoxe kerk in haar geheel. Ze herinnert aan de nauwe samenwerking die zij in het verleden heeft gehad met De broeder van patriarch Johanna, metropoliet Paul Yazighi, die in 2013 werd ontvoerd door de zogenaamde Islamitische Staat, samen met de Syrisch-Orthodoxe metropoliet, maar Gregorios Johanna Ibrahim, de Syrische aartsbisschop van Aleppo. Ten tweede, het katholicosaat van de Armeens-Apostolische Kerk van Cilicië, geleid door katholicos Aram de Eerste. In feite gaat de aanwezigheid van de Armeense gemeenschap in Libanon terug tot de tijd van de Armeense genocide in het begin van de 20e eeuw. Onder deze omstandigheden trok het eeuwenoude katholieke bisdom Sis in Turkije zich terug naar het zuiden, eerst naar Syrië, vervolgens naar Libanon, waar het tenslotte in 1930 zijn zetel vestigde in Antelias in Beirut. De huidige katholieken van Cilicië en de katholicos. Aram is een prominent figuur in de ecumenische beweging, moderator van het Centraal Comité van de Ecumenische Raad van Kerken van 1991 tot 2006. Hij speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van de Raad van Kerken van het Midden-Oosten, die ik hieronder zal noemen. Bij verschillende gelegenheden heeft katholicos Aram ontmoetingen gehad met verschillende pausen vanaf Johannes Paulus II. Hij ontmoette paus Franciscus in 2014, 16 en 18. Hij was ook aanwezig bij de onthulling van het standbeeld van de heilige Gregorius van Narek in de tuinen van het Vaticaan. In juli van hetzelfde jaar was hij aanwezig in Bari bij het gebed voor de vrede in het Midden-Oosten. Ook de Syrisch-Orthodoxe Kerk, sinds 2014 geleid door patriarch Ignatius Afrem II. Deze kerk, erfgenaam van de grote Syrische traditie, is weinig bekend in het Westen, maar zeer belangrijk in de geschiedenis van het christendom, in de theologie en de liturgie en in de expansie in het Oosten. De voornaamste zetel van deze kerk is in Damascus, maar ze is zeer aanwezig in Libanon, vooral in Beirut, op de Libanonberg en de Bekaa-vallei. De Syrisch-Orthodoxe Kerk en zijn heiligheid Afrem nemen vaak deel aan internationale ecumenische evenementen. In 2015 bezocht de patriarch Paus Franciscus. En in 2018 nam hij deel aan het gebed voor vrede in het Midden-Oosten dat in Bari werd gehouden. In februari vorig jaar verwelkomde de patriarch de internationale commissie voor de theologische dialoog tussen de katholieke kerk en de Oosters-Orthodoxe kerken in zijn zetel te Beirut. Tussen de Syrisch-Orthodoxe en de katholieke kerk bestaan belangrijke gemeenschappelijke overeenkomsten over de christologische leer en over pastorale vraagstukken. Ik zal niet in detail treden, maar over de christologie bijvoorbeeld konden patriarch Ignatius Zaka de Eerste, Iwas en paus Johannes Paulus II in 1984 zeggen: wij vinden vandaag de dag geen echte basis voor de treurige verdeeldheid en schisma's die zich onder ons hebben voortgedaan met betrekking tot de leer van de menswording. De Hoge Raad van de Evangelische Gemeenschap in Syrië en Libanon, vertegenwoordigd door zijn voorzitter Dr. Jozef Kassabas. De evangelische gemeenschap in Libanon vindt haar oorsprong in het intellectuele ontwaken dat in de 19e eeuw plaatsvond in het Arabisch sprekend deel van het Ottomaanse Rijk. En vandaag de dag zet zij zich intensief in op het gebied van onderwijs in Libanon. Het kerkelijk leven in Libanon is broederlijk en solidair, gezien de gemeenschappelijke geschiedenis van de verschillende christelijke riti, het grote aantal gemengde huwelijken, de actieve deelname van jongeren, die zich steeds meer aansluiten bij parochiale en kerkelijke bewegingen die vaak ecumenisch opereren. Wat de organisatie van de ecumenische activiteit in de regio betreft, lijkt het goed de belangrijke rol te vermelden van de Raad van Kerken van het Midden-Oosten, die is samengesteld uit 4 families van kerken: de Orthodoxe Kerk, de Oosters-Orthodoxe Kerk, de Katholieke Kerk en de Evangelische Gemeenschappen. De Raad van Kerken voor het Midden-Oosten organiseert regelmatig bijeenkomsten van de verantwoordelijken van de kerken, steunt initiatieven ten behoeve van vrede en gerechtigheid, moedigt de interreligieuze dialoog met de islamitische gemeenschap aan en draagt bij tot de uitvoering van sociale, humanitaire en onderwijsprogramma's in gebieden die het zwaarst door de aanhoudende conflicten zijn getroffen. Hoofdkwartier vindt u in Beirut. Deze ontmoeting tussen de hoogste leiders van de kerken, orthodoxen, katholieken, protestanten, die in Libanon aanwezig zijn, zal zeker een moment van intense gemeenschap zijn bij het aangaan van de grote gemeenschappelijke uitdaging, het overwinnen van elke partijdige visie om het welzijn van allen op te bouwen en de specifieke roeping van Libanon in het gevarieerde religieuze en sociale kader van het Midden-Oosten veilig te stellen. Aldus Monseigneur Farrell. Het geeft toch echt wel een beeld van ja, hoe verscheiden de christelijke facetten eigenlijk zijn van het leven in Libanon en hoe groot de verscheidenheid ook zal zijn van de verschillende kerken en gemeenschappen die zullen deelnemen aan dit gebedsmoment. Zo bent u helemaal op de hoogte van wat er dus te gebeuren staat op 1 juli. In Vaticaanstad. We zullen u een van de komende afleveringen van Radio Vaticaan daar zeker over berichten. Het programma, daar gingen we het nog kort over hebben. Om 8:30 start dat in het Domus Santa Marta. Dat is de verblijfsresidentie van Paus Franciscus. En daar zal een begroeting plaatsvinden tussen de verschillende leden van de delegaties en natuurlijk ook met de patriarchen. Om 9:00 gaat het naar de Sint-Pietersbasiliek voor een kort gebedsmoment. En om 10:00 zal er in het Apostolisch Paleis een zitting plaatsvinden, dus die werkmomenten. Om 11:00 wordt er een pauze voorzien, om 11:20 begint dan de tweede zitting en om 1:00 zullen zij lunchen in het Domo Santa Marta. 16:30, dan gaat het opnieuw naar het Apostolisch Paleis voor de derde zitting. En dan om 6:00, 's avonds, zal er een ecumenisch gebed voor de vrede plaatsvinden in de Sint-Pietersbasiliek. Mooi gebeuren dus, we raden het u zeker aan om het mee te nemen in uw gebed. Wij zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van Radio Vaticaan. We hebben voor u wel nog de Vaticaanse hymne en de benoemingen die gebeurd zijn de afgelopen dagen. Zo heeft Paus Franciscus de aartsbisschop Andrei Jozhovic benoemd tot de apostolische nuncius in Iran. Monseigneur Andrei Semjenievski tot bisschop van Legnica in Polen. Aartsbisschop Domenico Sorrentino is benoemd tot bisschop van Foligno in Italië. En eerwaarde heer José Antonio Díaz tot bisschop van Concepción in Argentinië. En de paus heeft ook kardinaal Giovanni Battista Re, de deken van het College der Kardinalen, benoemd tot pauselijk afgevaardigde voor de vijfde eeuwfeestelijke kroning van de Zwarte Madonna van Europa. Die zal plaatsvinden in het Mariaheiligdom van het bisdom Biella in Italië op 29 augustus 2021. Dat is de laatste zondag van augustus, de dag waarop de beeltenis van de heilige maagd Maria sinds 1620 iedere 100 jaar wordt gekroond. En zo heeft u Radio Vaticaan voor vandaag helemaal gehad. We danken u voor uw luisteren en hopen dat u ook een volgende keer opnieuw afstemt op Radio Vaticaan. Wij doen ons best om u op de hoogte te houden van de pauselijke en Vaticaanse actualiteit. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.